en iedereen weet het wel ergens, maar pak er 10 B2B-websites bij en kijk naar het productaanbod en dan is het eigenlijk altijd toch geschreven vanuit het bedrijf.
Ja.
En dus het gaat... Bij Booking.com zitten er allerlei technieken aan en daar is het heel data gestuurd. Maar dat hoeft helemaal niet. Het kan ook juist gewoon eigenlijk zijn van oké, hoe komt iemand op zo'n website? Welke indruk maak ik hiermee? Welke voordelen licht ik uit? Wat zet ik onderin een FAQ? En door daar eens weer met een frisse blik over na te denken, denk ik dat je ook als MKB-bedrijf hele grote stappen kan maken.
Je luistert naar een nieuwe aflevering van VTalks, de podcast waarin de 4 ondernemers van Voxer met elkaar en gasten in gesprek gaan over inspirerende, prikkelende en actuele thema's. Met dit keer in de studio...
Tim, TJ en Chris Kolen. Welkom.
Dankjewel.
Allemaal.
Welkom.
Dank je.
Ja, en voor als je kijkt of luistert... ik hoop eigenlijk kijkt.
Hij is trots hoor.
Ja, mooi. Ja, we zitten dus in een gloedje nieuwe studio... Ja, we heten dus bij deze ook geen ondernemende podcast meer, maar VTalks. Zodat we wat bredere onderwerpen aan kunnen stippen. We gaan het nog steeds natuurlijk wel over ondernemen hebben, over leiderschap. En in dit geval vandaag over marketing. Dus fijn dat je er bent.
Dankjewel.
Wil je jezelf even voorstellen, Chris?
Ja, ik ben Chris. Ik ben marketeer. Dat doe ik al 15 jaar. En ik ben 15 jaar in loondienst geweest. En de laatste 2 jaar eigenlijk zelfstandig. Mm-hmm. En ik heb mij door de jaren heen steeds meer gespecialiseerd in marketingpsychologie.
Ja.
En daar geef ik nu trainingen over en ik organiseer een event en ik post veel op LinkedIn.
Zeker. Ja, voor de mensen die in marketing zitten en jou niet kennen, zou ik bijna zeggen schaam je. Maar we zullen jouw LinkedIn bio sowieso ook even in de show notes zetten, want het is echt serieus de moeite waard om jou te gaan volgen.
Hoe was je evenement? Die is...
Dat was 9 oktober.
Was het de eerste keer of had je het vaker gehad?
Nee, dat was de eerste keer. En ik doe dus normaal trainingen. En dat zijn groepjes van 12 mensen. En ik dacht gewoon, ik wil een keer iets doen voor een grotere groep. En wat meer dat mensen gewoon een beetje sit back, relax. Bij een training moet je toch aan de slag. Dus ik had bedacht, nou, als ik 100 mensen heb, dan kan ik 3 sprekers betalen en de catering en is het prima. En om lang verhaal kort te maken, dat werden er uiteindelijk 1000. En toen heb ik de grote zaal van Tivoli Vredenburg afgehuurd.
Uitverkocht.
En dus dat was een onverwacht succes. Ja. Maar,
was het echt onverwacht of voelde je wel een beetje aankomen?
Nee, dat was echt onverwacht. Want ik had eigenlijk gemikt op 150 mensen. En toen had ik in Woerden, hier niet zo ver vandaan, de Metaalkathedraal gevonden als zaal. Dat is een soort industriële ruimte, oude kerk, heel gaaf. Alleen daar konden maar 120 mensen in vanwege brandvoorschriften en dat soort dingen. En toen dacht ik, ja, fuck it, dan maar gewoon 120, prima. En dus daar had ik echt op ingestoken. En toen stuurde ik die mail uit en ik had nog geen sprekers. Maar ik dacht gewoon, soort save the date vast.
Ja.
En toen was binnen 2 uur was het uitverkocht, die 120 plekken. En toen dacht ik, eerst was ik heel blij... En toen dacht ik, shit, hebben mensen wel gezien dat dit gewoon geld kost? Toen ben ik heel snel gaan factureren. En iedereen betaalde. Ik denk, oh, oké, dat is prima. En toen dacht ik, een week later, van ja, ik zou toch eigenlijk wel gek zijn als ik nou niet een grotere zaal. Toen had ik een zaal van 500 geboekt. Ja. Nou, die was een week later ook uitverkocht. En toen had ik nog even stress, want als je op een gegeven moment in die grotere zalen, dan, ja, weet je, er was niks meer vrij. En toen dacht ik, had ik even geen zaal, maar uiteindelijk is het allemaal goed gekomen.
Ja, wat goed zeg.
Ja,
mooi, het is
een beetje zo'n soort van marketingtactiek, hè, dat je ook zegt, ja, wegens en we zijn een groot succes, hebben we een tweede zaal bijgeboekt, terwijl je van tevoren al weet, oh, die tweede zaal is al lang gereserveerd.
Ja.
Maar jij hebt dus inderdaad echt even dat paniek gekend van, oh.
Ja, ik heb op een gegeven moment gewoon weer de verkoop dichtgezet, want ik dacht, ja, ik heb nou eigenlijk al 600 mensen, dat zijn er al 100 te veel.
Ja.
Dus het was best een gedoe, maar uiteindelijk voor de marketing was het wel weer lekker, want het was inderdaad wel... creëerde wel zo'n soort bus van, iedereen wil hierbij zijn.
Ja.
Die schaarste, zeg maar.
Ja. Ja.
Maar die heb ik ook zelf ervaren nu, de schaarste.
Ja, inderdaad.
Je weet hoe het is een keer.
Ja, zeker.
Lekker hoor. Nou ja, welkom. Er zijn dus ook zaken die zijn niet veranderd in dit nieuwe seizoen van VTalks. En dat is bijvoorbeeld de supersnelle stellingen. Dus die hebben we bij deze ook weer voor jullie verzameld. En laten we daarmee beginnen. Chris, ben je daar klaar voor?
Zeker.
Oké, komt-ie.
beeld, hè? De mensen entertainen.
De eerste is marketingpsychologie is niks anders of is niks meer dan een geraffineerde manipulatie van consumenten.
Ben ik
het
wel mee eens.
Oké.
Okay. Nee, ik
ben het niet. Social media marketing is meer schadelijk dan nuttig voor de geestelijke gezondheid van de samenleving.
Oeh, daar ben ik het wel mee eens.
En marketingcampagnes die inspelen op angst zijn ethisch verantwoord als ze de verkoop verhogen.
Ja.
Oké. Okay. Welke zou je graag toe willen lichten?
Angst.
Oké. Okay. Ja. Vertel. Dat is dus
ik
ethisch.
Denk die is het meest soort van controversieel, zeg mm-hmm. maar. En de meeste mensen vinden dat een beetje onethisch, hè? Als je angst gebruikt als middel om mensen aan te zetten tot actie.
Mm-hmm.
Maar eigenlijk is inspelen op angst is gewoon empathie. En dat is even een vrij grote stretch om van angstmarketing naar empathie te gaan. Maar het punt is, zeg maar, dus je gaat eigenlijk inspelen op iemand heeft pijn, een probleem. En daar ga je eigenlijk op inspelen.
Ja.
Het ding is, die pijn is er toch.
Mm-hmm.
En eigenlijk op het moment dat je daarop inspeelt, dan erken je alleen maar, hey, beste klant, jij hebt een probleem en daar moet je iets mee, want anders dan wordt je leven of je bedrijf of weet ik wat, gaat niet de goede kant op.
Mm-hmm.
En met die marketing geef je iemand ook een zetje om er ook iets aan te gaan doen.
Ja.
Dus ik snap best wat mensen erop tegen hebben, maar ik denk ook oprecht dat je het ook op een andere manier kan zien. Je praat iemand niet iets aan, maar je stipt alleen maar aan wat er al is. En je zorgt op die manier dat mensen in actie komen.
Ja, mooi.
Kunnen jullie daarin vinden?
Ja,
of,
ben ik benieuwd naar.
Kijk even naar hier mijn tafelgenoten.
Ik begrijp wat je zegt. Ik denk dat ik heel, heel groot deel met je eens ben. Ik ben heel benieuwd naar of je dat ook anders ziet als het om andere producten gaat. Dus het kan gaan over iets van B2B, maar het kan ook B2C zijn, waarbij je misschien wel inspeelt op de gezondheid, de angsten van iemand. En dat je medicijnen verkoopt als bijvoorbeeld. En dan zou ik neigen naar dat het misschien minder snel ethisch verantwoord is. En hoe zie jij dat?
Nou, ik snap de ding. Uiteindelijk gaat het om het product of de dienst die je verkoopt. En het gaat eigenlijk veel minder om de manier waarop. Op het moment dat jij sigaretten verkoopt, kun je ook hele ethische marketing doen, maar dan is het nog steeds een schadelijk product. Dus volgens mij op het moment dat jij dus medicijnen verkoopt die mensen eigenlijk niet nodig hebben en daar angstmarketing voor gebruikt, dan ben je niet goed bezig. Maar dat ligt niet aan de angstmarketing, maar dat ligt volgens mij meer aan het feit dat je een product verkoopt waar mensen niet beter van worden. Dus daar zit voor mij het verschil.
Nou, mooi. Don't blame the marketeers.
Ja. Dat is natuurlijk wel vaak. Vaak krijgen marketeers dan de zwarte piet toegespeeld. Mm-hmm. Maar uiteindelijk is het gewoon, als jij een product of dienst hebt waarvan je denkt, ja, ik denk echt dat dit het leven van mensen beter maakt.
Ja.
Ja, dan, ik wilde gaan zeggen, het doel heiligt de middelen, maar ik dacht, die is misschien iets te stevig. Maar dan denk ik wel gewoon, ja, dan is het linksom goed en rechtsom ook.
Ja, precies. Mooi. Hey,
maar is het dan wel onethisch van een marketeer om een schadelijk product te marketen?
Ik vind van wel, ja. Ik denk, daar zal niet iedereen het mee eens zijn. En ik vind het zelf ook best moeilijk, hè? Want ik geef dus trainingen. En toen had ik laatst een jongen in mijn training en die had zich ingeschreven en het bedrijf was iets van Amsterdam Media, nog wat. Een soort van neutrale, ik dacht die werkt bij een marketingbureau en zo. Maar dat bleek uiteindelijk door holding van een loterijenbedrijf te zijn. En ik ben niet zo pro-loterijen, zeker niet omdat veel loterijen nu ook best wel actief op kinderen of in ieder geval jonge mensen. En toen dacht ik, oh ja, als ik dit van tevoren had geweten, dan had ik deze jongen eigenlijk liever niet in mijn training gehad. Dus dat vind ik dan een voorbeeld van het marketen van een slecht product en onethisch. Het enige wat wel lastig daaraan is waar leg je de grens? Want er zijn een paar dingen die kan je makkelijk doen. Dat je zegt, pornografie of gokken, weet ik veel wat. Allemaal prima, dat moet je misschien niet doen. Maar stel nou dat ik iemand krijg van McDonald's, fastfood. Ja, als je één keer per maand fastfood eet, is prima. Maar als je iedere dag bij de McDonald's begint, 's ochtends, ja, dan ben je misschien weer niet zo goed bezig. Dus er zijn heel veel grijze gebieden van, en daar ben ik nog niet helemaal uit over hoe ik daarmee om moet gaan. Ja, dus mocht je nog tips hebben, dan van harte welkom.
Ja, Tim, ik zie jou kijken. Ik wil hier wat over gaan
zeggen. Nee. Het is meer gewoon van, ik begrijp de struggle. En het enige wat ik zou denken is van, ja, doe wat voor jezelf goed voelt.
Ja.
Zeg maar, ik zal dan misschien veel meer naar de gezondheid toe gaan en heel veel dingen, zeg maar, niet doen. Maar de ander kijkt anders naar. Ja. Die doet dat.
Ja. Ik heb nog wel eens gedacht om, maar het is ook een ingewikkeld proces. Ik dacht, pak een bank als Triodos. Banken die hebben best wel een streng beleid over welke klanten dat ze moeten willen aannemen. Mm-hmm. En ik dacht, die moeten dus al een soort van vrij fijnmazig criteria hebben om klanten te accepteren of niet. Dus ik dacht, misschien moet ik dat nog eens een keer
opgooien. Ja, soort WWFT, maar dan voor
WWFT is financieel.
Ja, wet ter voorkoming van witwassing, financiële terrorisme. Iets met accountie genomen. Ja. Ja. Mooi. TJ, dan gaan we door naar jouw stellingen. En de eerste is, consumenten hebben eigenlijk geen echte keuzevrijheid meer door geavanceerde marketingtechnieken.
Eens.
En de invloed van influencers is zo groot dat traditionele reclame volledig overbodig is geworden.
Oneens.
En privacy in marketing bestaat niet meer. En consumenten moeten dit gewoon accepteren.
Eens.
Oké. Okay.
Ja.
Ik dacht, ik luister
gewoon.
Ja, nieuw seizoen. Welke zou je graag toe willen lichten?
De eerste en de laatste eigenlijk. Maar de laatste vond ik het meest lastig.
Mm-hmm.
Omdat ik denk dat de kaders voor privacy de afgelopen jaren dermate zijn verschoven. Dat het vasthouden aan principes die we misschien 10 jaar geleden hadden, wat privacy zou zijn of zou moeten zijn, misschien niet helemaal meer relevant is.
Mm-hmm.
En er worden natuurlijk, de cookie-wetgeving verandert. Hè, dus er worden daar wel weer zaken in aangepast. Maar desalniettemin denk ik dat misschien het beeld wat mensen nog hebben bij, ja, wat is mijn privacy en wat de realiteit is, dat gewoon ver uit elkaar ligt.
Ja, ja, er zouden eigenlijk nieuwe privacy-standaarden moeten komen.
Die dat moet je wellicht gewoon met elkaar heroverwegen. Van wat is nou echt privacy nog?
Ja, ja, precies. Ja, of inderdaad.
Want wat vind jij dan iets waar consumenten nu onterecht zich druk over maken, waarvan je eigenlijk denkt, ja, deal with it, shut the fuck up?
Ik denk dat het voornamelijk zit in wat is, zeg maar, nou, waardevolle persoonsdata en wat deel je wel en wat deel je niet. Het gemak waarin, pak even de social media, Facebook, Instagram, noem het maar op, mensen daar hun persoonlijke leven delen, daar denken ze niet over na. Mm-hmm. En aan de andere kant, als je het even vanuit een ander bedrijfsmatig doel nodig hebt, dan is er één keer, ho, dat zijn mijn privégegevens.
Ja, anonieme surfdata doen mensen heel moeilijk over, maar ze zetten wel
precies
het verslag van de familiedag online.
Juist, ja.
Ja, dat is ook waar. En plus dat je natuurlijk, op het moment dat je een dienst gebruikt en die is gratis, dan weet je gewoon dat jij het product bent.
Precies.
Dus ja, alleen ja, dan kun je natuurlijk zeggen, is het dan ethisch genoeg dat mensen dat, beseffen ze dat voldoende, zeg maar. Dat is altijd de uitdaging.
Ik denk dat heel veel mensen het überhaupt niet beseffen.
Nee.
Nee.
Ja.
Maar wat denk ik hier, wat voor mij altijd het lastige is, is op dit moment, zeg maar, dat we nu over data praten. Maar als je gaat kijken naar, als bijvoorbeeld je bezoekt een website, mm-hmm, van de Bijenkorf, ik zeg maar wat. Dan is het nu al een gedoe van, hey, mag ik dan tracken dat iemand die website is geweest, hoe lang die is geweest, et cetera, et cetera. Maar eigenlijk wat je doet, is gewoon kijk, je hebt gewoon eigenlijk iemand ingehuurd, een medewerker, om te kijken wie staat er te staren naar mijn etalage.
Ja.
Dat is eigenlijk wat je aan het doen bent. Ja. En oké, er zit wat meer techniek achter, maar basically is dat wat het is. Van, hey, ik zie daar een jongen van 18 jaar die 10 minuten aan het staren is naar de kleding van Ralph Lauren.
Ja.
Als bijvoorbeeld. Of Tom Hilfiger voor de reclame, zeg maar. Maar goed, dat is wat het is. En dan kan je opschrijven en dan heb je data. En dat mag wel, maar online mag dat niet. En ik begrijp dat er een grijs gebied is, maar soms wordt het ook wel zomaar echt heel moeilijk over gedaan, terwijl je het in het echt leven gewoon constant zelf aan het doen bent.
Ja.
En dat is wel echt, daar moeten we inderdaad, denk ik, wat jij zegt, je terecht iets op vinden.
Ja.
Accepteren jullie die cookie-meldingen? Doe je altijd accepteren? Doe je weigeren? Pas je hem aan? Ben je daar bewust mee bezig?
Ik accepteer altijd alles.
Ja?
Ja.
Ja. Ja. Oh,
nou, als het, zeg maar, als het, het is heel, zeg maar, heel raar, maar als het heel moeilijk is gemaakt, Ja, en dan ga ik wel alles weigeren ook, zeg maar. En als ze makkelijk gemaakt voor me en ze hebben duidelijk opgeschreven wat ze doen, dat is prima, accepteer ik het. Ja.
Maar het is meer dat ik gewoon ook eigenlijk een beetje in lijn van dit gesprek, dat ik gewoon denk, ja, I don't care. En dan ga je me bepaalde advertenties tonen en whatever. Ik weet, ja, ik ben denk ik iets meer tech-savvy dan de gemiddelde consument. Dat ik heb ook lang in online advertising gewerkt, dat ik ook gewoon denk, ja, I don't care, weet je. Dan krijg ik iets meer gepersonaliseerde reclame. Ja, ja. Misschien fijner dan dat ik gewoon random shit krijg.
Ja, ja precies.
Die reclame is er toch. Beter maak het dan maar iets relevanter voor me.
Ja.
Maar je zei net off-air, zeg maar wel iets moois wat maar wel hier belangrijk in is. Als jij een grote aankoop doet, dan overweeg je wel van, hey, ga ik dit echt gebruiken? En dat is natuurlijk wel de vraag die je dan alsnog moet stellen. Hè? Dus als je heel veel marketing gepersonaliseerd op je af krijgt, dan moet je wel de kracht hebben om te zeggen van, hey, wacht even.
Ja,
dank voor de marketing, maar ga ik het echt gebruiken?
Ja, en dan kan ik nou zeggen, ja, ik ben daar bestendig tegen. Maar dat is natuurlijk niet. Nee. Ik word natuurlijk ook gewoon kapot beïnvloed. En,
maar.
Dus dat is wel waar, ja.
Ja, klopt. Mooi. Tim, dan gaan we door naar die van jou. De eerste is, de enige manier om als klein bedrijf te overleven is door agressieve en controversiële marketing.
Oneens.
De tweede is, consumenten zijn niet meer dan cijfers en data voor marketeers.
Eens.
Oké.
Okay. Oh, ik moet het een beetje toelichten. Ja,
ik mag hier niks vinden in deze podcast. Nee. En de derde is, marketing is een trucje. Iedereen kan dat leren.
Eens.
Oké. Okay. Welke zou je graag willen toelichten? Kies twee. Welke?
Ik doe wel twee.
Oh, ja. Consumenten zijn niet meer dan cijfers en data voor marketeers. Dat zijn jij eens.
Ik begrijp waar je vandaan komt dat ik moest toelichten. Want ik denk uiteindelijk, zeg maar, dat het niet zo is, maar waar ik meer bedoelde van, ik wil niet zeggen dat de marketeer, zeg maar, niet ziet dat er mensen achter mm-hmm. de data zit, maar ik denk wel, zeg maar, dat je je altijd laat sturen door de data die mensen genereren. Mm-hmm. En ik denk niet dat je letterlijk gaat kijken naar de persoon, dit type persoon doet deze acties, dus dit ga ik doen. En dat is, als je mij vraagt, puur data gestuurd. En als we er zouden maken, bedrijf X doet dit, dus we doen dat, dan is het precies hetzelfde verhaal. Dus wat maakt het dan de persoon? Voor mij niks.
Precies.
Het is gewoon iets of iemand of een ding wat iets doet. Zeg maar.
Mm-hmm. Ja, gewoon een asset, zeg maar. Letterlijk dat.
En je geeft zelf een naampje aan. Het is toevallig een mens, een klant, whatever. Ja. Maar uiteindelijk is het gewoon, de data wijst iets uit en dat is wat het is.
Ja.
Maar Chris gaat me misschien nu wel corrigeren hierop, dus ik ben benieuwd.
ik zit erover na te denken van, ik snap jouw redenering. En ik denk dus dat veel marketeers dus te veel op die manier kijken en handelen. En dus er ook te veel waarde aan hechten. Dus een klik of drie keer terugkomen of weet ik veel. Er zit zoveel randomness achter. Dat we heel vaak denken van, oh ja, als we meer data hebben, dan hebben we ook automatisch meer inzichten. En meer inzichten leidt tot betere marketing. En heel vaak is meer data gewoon meer chaos. Of meer, leidt niet tot echte inzichten, denk ik.
Mm-hmm. Mooi. En plus dat heel veel marketeers natuurlijk ook veilig vinden om vanuit hun ivoren toren een beetje te bepalen hoe zo'n, in ons geval B2B-marketing, zo'n persona eruit ziet. Terwijl het wel heel spannend is om eigenlijk gewoon een klant te bellen en zeggen van, joh, wat drijft jou nou eigenlijk?
Precies.
Ja. Dat zou je meer moeten doen.
Wat wel het grappige is, misschien ben ik nu, zeg maar, heb ik een soort van bias doordat ik vanmorgen een podcast heb geluisterd in de auto. En die ging puur toevallig trouwens hier over dit onderwerp.
Oh, ja.
Ik had echt oprecht geen voorkennis. Maar wat ze daar zeiden is van, ja, die waren twee gasten, die hebben ook een podcast, ook een YouTube-kanaal. En die zeiden van, ja, als wij dan zelf gaan bepalen wat wij denken dat, zeg maar, het publiek wil zien, dan komen we elke keer achter dat wij het niet weten. En als we dan doen wat de data zegt, dan klopt het. En dan scoren we er echt 10 keer zoveel mee, zeg maar. Mm-hmm. En daarom denk ik ook dat, die bias naar data er ook steeds meer is. Omdat blijkbaar heel weinig mensen in staat zijn om zelf in te kunnen schatten wat het publiek wil zien.
Ja.
Heel weinig, er zullen vast mensen zijn die het wel kunnen. En die moet dan, denk ik, doen wat jij zegt. Van, ja, maak het persoonlijk.
Maar ik denk dat zeg maar even, als je vanuit deze gedachte even doordenkt en je maakt er een soort van lijn van, en aan de linkerkant staat, zeg maar even, volledig data gestuurd, en aan de rechterkant staat volledig op basis van eigen intuïtie. Ik denk dat beide kunnen werken. Die op eigen intuïtie is uitermate risicovol, zeg maar. Maar die kan nog steeds wel werken. Want sommige mensen zijn een soort smaakmaker. Weet ik veel wat, Steve Jobs. Die had niet de iPad kunnen uitvinden uit data waarschijnlijk. Maar die dacht gewoon, weet je wat wij nodig hebben? Een fucking tablet. Ja. Het is er nog niet en ik ga het maken. En zijn intuïtie was blijkbaar zo goed dat hij een totaal nieuwe marktcategorie kon aanboren. Aan de andere kant denk ik ook, als je heel veel andere mensen hetzelfde budget en noem het dan maar op had gegeven, dan was daar niet iets uitgekomen. Dan had je beter gewoon heel goed onderzoek kunnen doen.
Ja.
Kwalitatieve, kwantitatieve data en daar iets op kunnen maken. Maar zo, dit is wel eigenlijk een viezig, genuanceerd antwoord. Van
Sorry,
Ivo. Nee, dus, ik moest ook gelijk denken aan dat voorbeeld van Ford. Als ik het aan de mensen had gevraagd, hadden ze gevraagd om snellere paarden in plaats van auto. Mooi. Dan is het tijd om door te gaan naar het hoofdonderwerp van deze week. En dat gaat over het thema marketingpsychologie.
Vind je deze podcast leuk? Laat een review achter en abonneer je om geen enkele aflevering te missen.
Yes. De samenhang tussen marketing en psychologie. Wat is dat eigenlijk?
Nou, kijk, ik denk dat marketing traditioneel heel erg uitgaat van de markt, het product, het bedrijf.
Mm-hmm.
En ik vind het zelf interessant om het om te keren en eigenlijk te denken van, oké, waar gaan mensen nou van aan?
Mm-hmm.
En als je alleen maar het één doet, markt, product, het bedrijf, dan wordt het een beetje afstandelijk en zakelijk en maak je geen echte connectie. Als je alleen maar doet waar mensen van aangaan, dan krijg je alleen maar entertainment of kunst of whatever.
Yep.
En ik denk dat de sweet spot in het midden zit. Dat je dus iets vindt wat mensen leuk vinden en vervolgens daar je zakelijke doelen kan aan koppelen.
Mm-hmm. Ja, precies.
Dus dat is voor mij een beetje het middelpunt van marketing aan de ene kant en psychologie aan de andere kant.
Ja, mooi.
Is de psychologie daarin ook niet het besef dat wij als mensen denken dat wij heel veel vrije keuze hebben in de beslissingen die wij nemen, maar dat het eigenlijk helemaal niet zo is en dat het misschien maar een heel klein stukje is?
Zeker. Dus er zijn zoveel voorbeelden van, kijk, we gedragen ons irrationeel. Dat weten we ergens ook wel, maar daar zijn we ons niet zo van bewust van. Maar wat ik altijd fascinerend vind aan het woord irrationeel, daar hangt een associatie aan van willekeurig. Ja. Alleen menselijk gedrag is weliswaar irrationeel, maar irrationeel is ook heel systematisch. En dat is weer heel waardevol om als marketeer te weten en te doorgronden. Omdat je dan dus eigenlijk kan zeggen, oké, mensen gedragen zich irrationeel, maar als ik het binnen deze kader zet, dan komen daar wel acties uit waar mijn bedrijf van kan groeien of mijn mensen tevreden worden of weet ik veel wat.
Precies, maar dus kun jij überhaupt eigenlijk een goede marketeer zijn zonder dat je de psychologie van de mens goed begrijpt?
Ik denk van niet, maar er zitten hier ook mensen aan tafel die zeggen, je moet gewoon naar de data kijken. Nee, dat heb je niet gezegd, hè. Dat snap ik ook wel. Maar ik bedoel, ik denk dus dat je altijd die menselijke drijfveren moet doorgronden.
Ja.
Maar er zijn genoeg stromingen binnen marketing of binnen het bedrijfsleven die eigenlijk zeggen, maar dan kom je in een soort messy speelveld. Daar valt geen chocola van te maken. Laten we maar gewoon uitgaan van de harde feiten. Mm-hmm. Daar valt ook wel wat voor te zeggen, maar ik denk dat brengt je maar tot een bepaald punt. En voor dat laatste stuk zul je volgens mij toch altijd weer naar die psychologie moeten. Dus ik denk dat een goede marketeer niet kan zonder psychologische kennis.
Precies. En wat ook een booking.com. Die maakt natuurlijk heel veel besluiten of neemt heel veel besluiten op basis van data. Alleen de psychologie met het creëren van schaarste en al dat soort zaken. Dat is bij hun natuurlijk tot in perfectie bijna uitgewerkt.
Ja. Ja.
Dus voor mij het een sluit het ander natuurlijk niet uit. Maar helemaal helemaal als marketeer geen psychologie toepassen, dat lijkt me bijna vreemd.
Verstaat bijna niet. Nee,
precies. En kun je als MKB-organisatie dan nog wel, of kun je als MKB-organisatie ook wel marketingpsychologie toepassen, zeg maar? Of is dat echt alleen maar iets voor de grote corporates zoals Booking.com?
Nee, ik denk juist als kleine MKB dat je dat ook toe kan passen. En als je een heel bazaal voorbeeldje neemt, zeker in B2B hebben we nog wel de neiging om heel erg te gaan uitleggen wat ons product inhoudt, wat het doet, welke features dat erop zitten en allemaal dat. Hè, want dan ben je bent trots op dat product en effort ingestoken en allemaal dat soort dingen. Alleen aan de andere kant, weet je, iedereen roept min of meer dezelfde dingen. Dus je moet je dan weer eigenlijk het heel logisch van de features weer verplaatsen naar de benefits. Wat heb je daaraan als klant?
Ja.
En dat is een soort van hele basale kennis. En iedereen weet het wel ergens, maar pak er 10 B2B websites bij en kijk naar het productaanbod. En dan is het eigenlijk altijd toch geschreven vanuit het bedrijf.
Ja.
En dus het gaat... Bij Booking.com zitten er allerlei technieken aan en daar is het heel data gestuurd. Maar dat hoeft helemaal niet. Het kan ook juist gewoon eigenlijk zijn van oké, hoe komt iemand op zo'n website? Welke indruk maak ik hiermee? Welke voordelen licht ik uit? Wat zet ik onder in een FAQ? En door daar eens weer met een frisse blik over na te denken, denk ik dat je ook als MKB-bedrijf hele grote stappen kan maken.
Ja, tof. Eigenlijk gaat het dus om emotie toevoegen aan je product- of dienstverlening.
Zeker. En we hadden het natuurlijk net al over angst. Angst is natuurlijk een van de krachtigste emoties.
Mm-hmm.
Aan de andere kant kun je ook gewoon eigenlijk juist het doel wat iemand wil bereiken. Hè? Dus als je projectmanagement systeem verkoopt, kan je ook gewoon een beeld voorschotelen van nou, hoe zou je dag eruit zien als alles gestructureerd is, als je medewerkers weten wat ze moeten doen, et cetera. Dan hoef je niet te zeggen, hey Pik, als je doorgaat met deze chaos, gaat je hele bedrijf eraan.
Ja, precies.
Dat is angstmarketing. Je kan ook zeggen, hey, hoe zou het eruit zien als we het wel gestructureerd aanpakken? Ja. En hey, toevallig hebben wij dat systeem en geef geld.
Ja, mooi. Ja.
Maar is het dan zo dat die angstmarketing effectiever is dan zeg maar, het mooie?
Ja, dat is wel zeker waar. Ik denk eigenlijk dat het principe van loss aversion dit het beste onderschrijft. Hè? Dus we zijn banger om iets te verliezen dan om iets te winnen. En er zijn experimenten meegedaan waarbij mensen soort van 50% kans hadden om €100 te winnen en €100 te verliezen. Dat vinden mensen heel erg eng om dan daarop te gokken, zeg maar. En pas op het moment dat de... wat je kan winnen, dat €200 is en wat je verliest €100, pas dan gaan mensen eigenlijk komen ze in beweging om iets te krijgen. Dus mensen zijn heel erg bang om iets kwijt te raken. Angst is, ja, is gewoon al ingebakken vanuit survival mode, zeg maar, van dan moeten we opletten. En om iets te krijgen, ja, dan wordt het beter, maar als er geen acute urgentie is, dan komen we niet in actie.
Nee, precies.
Maar als je bij B2C voel ik hem heel erg, hè? Want dan is jouw, zeg maar, jouw beïnvloeding vanuit jou als organisatie naar die consument is dan heel direct.
Ja.
Zakelijk gezien, dus B2B, heb je soms te maken met een DMU. Dus dan is het natuurlijk veel complexer om die emotionele snaar te raken bij de hele DMU.
Ja, want die is voor iedereen anders.
Ja,
ja. Ja, dus er zijn denk ik twee verschillen. Dus veel voorbeelden in consumentenmarketing gaan over soort van impulsgedreven beslissingen. Hè? En status. Precies. En loss aversion, dat soort dingen. Tegelijkertijd, B2B gaat over grotere bedragen, gaat over meer mensen die beslissen. En het gaat eigenlijk over wel overwogen beslissingen. Maar bij een wel overwogen beslissing heb je nog steeds te maken met irrationeel gedrag. Laten we er even van uitgaan dat je niet iedere dag zomaar een nieuwe auto koopt. Dus een auto kopen is een wel overwogen beslissing. Toch zijn er mensen die kopen een BMW en andere mensen kopen een Skoda. Dus daar zitten emotionele factoren onder, rondom status, rondom het systeem te slim af zijn. Hoe ga je om met je geld? Wat denkt de buurman? Dat soort dingen. Dus dat is nog steeds een B2C voorbeeld. Maar dat is een wel overwogen beslissing, wordt beïnvloed door hoe we in de wereld staan. Als je dan weer de slag maakt naar B2B, heb je dus ook te maken met die wel overwogen beslissingen. En als het dan bijvoorbeeld gaat over geld besparen, om zoiets te noemen. Als jij een beslissing moet maken voor jouw bedrijf en stel je bent gewoon in loondienst, dan heb je niet een direct voordeel om geld te besparen voor jou als persoon. Maar wat er dan eigenlijk onder ligt, is dat jij wel degelijk een iets te winnen hebt met als jij een slimme beslissing maakt voor het bedrijf, dan krijg jij een compliment van jouw manager. Dan groeit je status binnen het bedrijf. Je wordt gezien als competent. Dus in B2B is eigenlijk status een heel belangrijk middel. En een directeur kijkt weer naar, op een andere manier dan een projectmanager. Maar daar hebben we allemaal onze rollen en allemaal ook onze emoties en drijfweren waar je op in kan spelen.
Ja, mooi. Je bent nu, want je geeft aan, je bent meer dan 20 jaar actief in marketing. Je bent van bureauzijde naar klantzijde gegaan en dan nu zelf aan het trainen. Heb jij nog trends gezien in marketingpsychologie? Dus dat het bijvoorbeeld al in de jaren belangrijker is geworden?
Nou, ik denk dat B2C dit al behoorlijk goed weet en behoorlijk goed toepast. En dat B2B steeds meer begint te beseffen, oh ja, dit is eigenlijk natuurlijk ook wel aan de hand. Maar hoe werkt dat dan binnen onze context? Eigenlijk ook een beetje de vraag die hiervoor al kwam. Omdat het natuurlijk toch allemaal net op een andere manier is.
Ja,
en dat is iets wat ik zo de laatste 2 jaar een beetje zie. Dat bij B2B veel meer interesse komt.
Ja. Mijn ambitie zou zijn om eigenlijk van iedere marketing- en communicatieuiting een soort kerstcommercial te maken. Maar dat is misschien ook meer omdat ik zelf helemaal wars ben van kerstcommercials. Maar die spreken altijd 100% emotie aan, zeg maar. Ja.
En tegelijkertijd snap ik ook wel de aversie van veel B2B-ondernemers om dat te gaan doen. Omdat het wordt heel snel heel hol en reclamisch. Hè? Dus je verkoopt een projectmanagement systeem. En dan als je dan een kerstcommercial hebt over een vlotjes georganiseerd bedrijf en weet ik wat. En dan denk ik ook, ja, dat zou ik ook vertellen als ik die systemen maak.
Ja,
maar
ja,
waarom moet ik nou voor jouw systeem kiezen? Welke features liggen daaronder? Dus je moet wel iets met bewijsvoering komen.
Ja.
Dus ik denk dat je bij B2C wegkomt met volledig emotie gedreven. En B2B moet je wel de emotie voorop zetten. Dus ik zeg altijd, wat zeg ik nou altijd? Sell with emotion, backer. Ik heb hier een hele mooie quote voor. Dat is jammer, hè?
We zijn benieuwd door in Engels. Dus je wil die emotie laten zien naar de buitenkant.
Sell maar with emotion, back up with facts.
Ja, precies. Ja, dus je moet die bewijzen. We praten gewoon de tijd.
Zat geen druk op, hoor.
Nee, ja, zeker waar.
Hey, mag ik nog even door? Ja, ik ben wel benieuwd. Want, over die trends. Ik hoor de laatste tijd steeds meer dat de trend zeker naar de toekomst toe gaat worden in marketing ook. Dat marketing steeds meer persoonsgebonden wordt. Hè. Kijk naar Tesla met Elon Musk. En ze zeggen van, personal brands worden eigenlijk de brands van de toekomst. Zie je dan ook, zeg maar, daar, of verwacht je daar ook een verschuiving in de B2B-wereld? Dat ook daar dat gaat plaatsvinden?
Ja, vind ik moeilijk. Omdat ik wel, kijk, ik geloof niet dat het daar naartoe gaat verschuiven. Ik zie wel dat het heel krachtig kan zijn. Elon Musk is een heel sprekend voorbeeld. Ik zit nou bijvoorbeeld zelf in een soort van dilemma. Ik heb mijn merk ook op mijn persoon gebouwd. En dat werkt, want je maakt makkelijk connectie en dat soort dingen. Tegelijkertijd merk ik ook dat het ook lastig is. Nou wil ik dadelijk freelancers voor groepen gaan zetten. En schrijf je in op christkolen.nl en dan krijg je Piet Jansen voor de groep. Dat is raar.
Het zal teleurstellend zijn dan.
Ja, is toch gewoon anders. Dus dat houdt ook op een bepaalde manier de dingen tegen, zeg maar. Tegelijkertijd denk ik ook wel weer, je krijgt natuurlijk nu het hele AI-tijdperk. Dus content kan met 2 klikken gegenereerd worden. Je weet niet meer wat echt is en wat niet echt is. En op het moment dat je dan dus een mens van vlees en bloed naar voren kan schuiven, dan is dat wel een concurrentievoordeel, zeg maar. En aan de andere kant denk ik ook, ja, eigenlijk zou het niet uit moeten maken, ook hier bij jullie business, van welke consultant zit er aan tafel. Want die moet werken volgens de principes en de systemen die jullie met elkaar hebben afgesproken.
Ja,
dus op het moment dat het heel erg aan een persoon gaat hangen, ja, dat is business-wise niet altijd even handig.
Nee, mee eens. Over dat AI gesproken, verwacht je dan nog dat daar, zeg maar, veranderingen ook in marketingpsychologie gaan plaatsvinden?
Ja en nee. Kijk, het wordt makkelijker om content te genereren. Het wordt ook makkelijker om AI met dat soort principes op pad te sturen. Aan de andere kant denk ik altijd dat het nog steeds, je moet zelf heel goed weten waar je mee bezig bent.
Ja.
A fool with a tool is still a fool.
Ja,
en dat ga je natuurlijk wel zien met AI ook. Van, er gaan mensen ineens een soort makkelijk voorkantje genereren met 2 drukken op een knop. Alleen, Ja, snijdt dat dan hout? Ja, dat weet ik niet.
Nee, precies. Ja, er wordt genoeg troep de wereld ingestuurd nu. Dat
gaat wel. Die gaat er nog wel wat meer bij komen.
Ja, precies. Ja, nee, zo zag ik inderdaad laatst nog een artikel op Frankwatching. Dat ging inderdaad ook over social media marketing is dood. Juist door de enorme stroom aan content.
Ja, ik zie dat zelf ook. Hè. Als ik nou kijk dat ik ben een jaar of 3 geleden actief op LinkedIn gaan posten. En dat was nog een beetje het tijdperk dat iedereen alleen maar erop zette als hij een nieuwe baan had of een nieuw contract binnen had gehad. Ja. En nu deelt iedereen en zijn moeder praktische tips en dingen. Dus je komt minder makkelijk bovendrijven.
Ja,
omdat
precies.
Het gewoon een soort van de hoos is opengegaan.
Ja,
zeg maar.
Mee eens. Dus moet je je niche kiezen, maar dat is een heel ander onderwerp. wat is dan de grootste uitdaging waar je marketeers mee ziet worstelen als het gaat om marketingpsychologie?
Nou, ik denk even in general om datgene wat je doet als bedrijf interessant te maken voor iemand die op dat moment niet in de markt is.
Mm-hmm.
Hè, een podcast is een goed voorbeeld. Daar ga je niet meteen nu dat iemand denkt, oh ja, ik moet de jongens uit Waddinxveen bellen. Maar op lange termijn brengt dat wel iets. En als jullie alleen maar over heel productgerelateerde zaken zouden praten, dan zouden weer niemand naar deze podcast luisteren. Maar het voelt als marketeer, en misschien ook wel als ondernemers, ben benieuwd hoe jullie dat zien, voelt een beetje tegenstrijdig om daar best wel tijd en geld in te steken voor iets wat zich op termijn misschien terugbetaalt. Maar ik denk wel dat dat the way to go is. Maar ja, jullie doen mee aan deze podcast. Dus ik kan wel al raden dat jullie het waarschijnlijk wel mee eens zijn. Maar dus toch, misschien is dat. Ja, heb je hier ook wel een afweging in gemaakt? Ja.
Mag ik jou eerst even bedanken voor deze vraag?
Oh, ja.
Nou, geef daar eens antwoord op.
Ja.
Nee. Nou, voor mij is hij wel echt tweeledig. Enerzijds vinden wij het zelf gewoon leuk om te doen. En, mm-hmm. en dat maakt het natuurlijk wel makkelijk, hè, dat je zoiets opzet. En nou, dat het nu is geworden wat het nu is. En anderzijds denk ik dat je, als je ondernemer bent, dat je een bepaalde lange termijn visie moet hebben. En als jij marketing een beetje snapt, snap je ook dat, nou ja, het voorbeeld je gaf, we hebben nu een podcast en het levert 3 klanten op. Dat is niet de realiteit. Maar het is wel onderdeel van de totale mix van, hey, wie zijn wij nou als Voxer? Wat zijn wij nou voor bedrijf? Wat willen wij uitstralen als bedrijf?
Ja.
En daar draagt dit gewoon een beetje aan bij.
Ja, ja, denk precies. Ik ook. Ja.
Ja, het is heel als je het zo vanuit zo bekijkt, zeg maar, we hebben bijvoorbeeld voor een positionering gekozen, andere podcast, ook interessant om te luisteren, van Magier. Dus dat betekent ook echt dat je de doelgroep wil inspireren.
Ja.
Dit is voor ons dus inderdaad 100% inspiratie. Dus hier zitten geen commerciële doelstellingen aan vast.
Mm-hmm.
Het is gewoon omdat we het leuk vinden om over thema's te spreken die ondernemers, wat bij ondernemers speelt.
Ja.
Ja. Ja,
en ik denk dat dat slim is.
En zo is het denk ik ook gewoon ontstaan. Ik weet bijna zeker dat we dit niet zijn gestart. Zo van, oh, wacht even, dan kunnen we daar uiteindelijk zeg maar business uit gaan halen. We zijn dit gewoon gestart van, hey, we willen over dingen praten. We willen misschien een beetje documenteren wat we aan het doen zijn.
Ja.
Omdat het gewoon interessant is. En het is interessant om andere meningen en andere visies te horen op bepaalde onderwerpen.
Ja,
en,
ja precies.
En uiteindelijk weet je wel, iedereen doet het. Dus doe zelf ook maar mee. Ja, dat was ook een beetje, ik bedoel, ja. En daar een doelstelling aan vaststellen, ja, het slaat nergens op als je mij vraagt. Want 1, het is niet tastbaar, zeg maar voor een niet-marketeer is dat helemaal vaag. Zo van, ja, maar gaat er echt iets gebeuren? Nee, het is gewoon leuk om te doen. Let's do it.
Ja, mee eens.
En je kan denk ik ook van tevoren niet alles bedenken. Want wat mij dan een aantal keer is overkomen tijdens sollicitatiegesprek bijvoorbeeld, is dat iemand zegt, oh ja, die podcast, daar vertel je dat en dat, was hartstikke leuk. Nooit van tevoren over. We noemden het hiervoor ondernemende podcast. Weet je wel, het was wat. Oké, gewoon ondernemers die met elkaar aan het oude hoeren zijn.
Ja.
En een sollicitant die haalt daar dan in één keer bepaalde waarden uit. Van, oh, zo kijken jullie naar de wereld. En dat matcht dan wel of niet.
Ja, ja 100%.
Ja, en dat vind ik zelf ook heel grappig. Want ik spreek natuurlijk best wel veel mensen. En dan je hebt een aantal mensen die commenten vaak of die liken vaak. En dan kom je die tegen en dan weet je gewoon, die volgen je content. Maar ik heb ook regelmatig van mensen waarvan ik echt, en die halen dan een post aan van een tijd geleden of weet ik wat. En dan denk ik, oh ja, dus is ook nog een soort hele grote ijsberg die onder water blijft.
Ja, ja.
En die wel degelijk iets doet.
Ja,
voor
precies.
Een sollicitant, voor een bedrijf wat zich aan het oriënteren is. En dat, ja, dat kan je van tevoren niet voorspellen. Precies. Is ook nauwelijks te meten, maar het doet wel iets.
De passieve scroller.
Ja, of dark social, zoals dark het dan social. Het vak noemen.
Ja. Dark, waarom dark social?
Nou ja, omdat het dus onder, het is niet zichtbaar, het is onder water.
Ja, oké. Okay. Ja.
Ja. Dat klinkt wat...
Het klinkt duister.
Ja, ja, ja. Ja.
Het speelt zich ook vooral af
dark
op het deep web.
Dark social,
Hey, terug naar die marketingpsychologie, hè. Beïnvloedt dat niet per se de creativiteit of zo die je hebt als marketeer? Dus jij gaat in één keer overal psychologisch over nadenken. Slaat de rest wel kapot.
Kapot slaan. Nou ja, weet je wat past de creativiteit dood? Data-gedreven marketing. Gadverdamme. Dan moet het altijd meteen... Nee. Ik snap wel je vraag. Ik denk het niet omdat het je juist dwingt om... Hè, dus je hebt wat ik zei, product, bedrijf, de markt. En eigenlijk op het moment dat je eigenlijk denkt... Oké, maar als ik hier een soort psychologische tintje aan wil geven... dan dwingt het je juist om op een andere manier te gaan kijken naar die rationele kant. En dat dwingt je om creatiever te worden. En ik denk dus ook dat de psychologische factor is dus niet die... zeg maar even de trucjes of de hacks. Tuurlijk zijn die er wel, maar dat zijn meer... hoe moet je dat zeggen? Als je een salade hebt en je doet er kappertjes bij... van die kleine, pittige, of hoe smaken die dingen... dat geeft smaak. Dat is met een psychologisch ding ook. Alleen als je gewoon daar echt te veel van toepast... dan wordt het eigenlijk niks. Dus het moet altijd gaan over het totaalplaatje.
Ja, precies.
Je kan natuurlijk de andere kant is... je kunt heel veel creativiteit gebruiken en iets creëren... wat vervolgens totaal met niemand resoneert.
Ja,
wat is dan de waarde van al die tijd en energie... die je in jouw creatieve uiting of iets hebt gestopt?
Dan heb je gewoon stomme creativiteit gemaakt.
Basically, ja.
Maar het is wel een goed punt van... je kan ook iets niet creatiefs maken. En dan is het voor die 3% van de mensen... die toevallig jouw product zoeken... dan schiet je meteen raak. Je kan aan de andere kant ook een kerstcommercial maken... en dat is een beetje high risk, high reward. Het kan in de roos schieten en dan ga je viral of weet ik wat. En het kan ook helemaal doodslaan. Dus je kan ook kiezen voor de veilige en duidelijke weg, zeg maar, zonder creativiteit, zonder psychologie. Dan heb je zeg maar even een soort spaarrendement van 1% of 0,5%. Je kan ook zeggen, ja, de creativiteit is iets meer beleggen. Je hebt iets meer risico, maar je hebt ook een grotere potentiële upside. En als je weet waar je mee bezig bent, dan kan je ook het risico wel inperken. En dan levert het dus op die manier meer rendement op.
Ja, mooi. Welke merken passen volgens jouw marketingpsychologie echt goed toe?
Oeh.
En ik hoop niet dat je nu met Coolblue komt.
Nee. Dat doe ik. Zeg maar, ik heb eigenlijk me altijd voorgenomen om niet Coolblue te noemen, niet Apple en niet Nike, want die zitten namelijk in alle dingen.
Ja,
ik vind bijvoorbeeld Yocht is heel goed. Yocht is een boekhoudsoftware met 2 T's. Mm-hmm. En die boekhoudsoftware is natuurlijk heel saai. En op een of andere manier weten zij dat vrij. Ze gaan niet lollig doen, maar ze maken het wel luchtig. En ze hebben ook een soort positionering gekozen waarbij ze eigenlijk zeggen, hey, wij proberen zoveel mogelijk te automatiseren, zoveel mogelijk handwerk eruit te halen. Daardoor zijn we goedkoper en sneller.
Ja.
En daar zit ook wel weer een, wat Tim net aanhaalde, dat menselijke aspect in van de oprichter die schrijft de nieuwsbrieven. Die schrijft dat ook vanuit zijn eigen persoonlijke profiel. En daardoor wordt het ook ineens minder afstandelijk. Dat je gewoon denkt, oh ja, hier zit een ondernemer achter. Ik ben een ondernemer, hij is ondernemer, hij snapt mijn wereld. En dat maakt een beetje connectie. Zonder dat ik denk, oh, die Hilco die zit achter de schermen mijn boekhouding te doen, zeg maar.
Ja, ja, ja.
Dus daar zit een soort menselijkheid in. Alles klopt daar eigenlijk.
Ja,
gewoon.
Tof.
Ja. Ja.
Zet me gelijk ook aan tot nadenken, maar daar zo meteen buiten de aflevering.
Ja, maar dit is wel interessant, want ik heb het zelf ervaren met Upfront, dat bedrijf in Rotterdam met al die Way-producten en zo.
Ja.
En ik heb vorige week voor het eerst besteld en dan krijg je zo'n mailtje terug van, hey, wat leuk dat je klant bent geworden. En dan zeg maar met een foto en de naam van de eigenaar onder. Alsof het mailtje door hem geschreven is.
Ja. Ja.
En ik weet natuurlijk, ik werk bij de automatiseerder. Ja. Ik weet dat het allemaal geautomatiseerd is.
Ja.
Maar toch, dat fotootje en het naampje onder is beter dan, hey, goede klantenservice.
Ja.
En het heeft gelijk effect.
Ja,
ja precies.
En nog zo'n voorbeeld, dat is dan weer in de B2B ding. Die komt ook wel met enige regelmaat naar voren. Maar bijvoorbeeld Plantsum. Ik weet niet of je die kent. Dat is een e-commerce site en verkopen planten. Dat je ook denkt, oh ja, ja geen idee dat daar business voor was. Maar die maken het ook gewoon... ik ben niet per se een plantenfan, ook geen plantenhater. Maar zij maken het wel gewoon op een of andere manier zo leuk en toegankelijk. Terwijl je ook kan denken, ja, het is een e-commerce website. Er staan categorieën en foto's in. Maar daar zit iets overheen van enthousiasme. En dat zit in het design, dat zit in de copy, dat zit overal in.
Ja.
Wat gewoon heel lekker is.
Ja, tof. Is fijn hè, dat het gewoon dan allemaal samenhangt en zo. Ja. Ja. Ik neem aan dat ze dat ook veel getest hebben. Hoe belangrijk is voor jou testen als je met marketingpsychologie aan de slag gaat?
Minder belangrijk dan ik het vroeger vond.
Mm-hmm.
Dus ik heb vroeger... ik was marketingmanager van een zonnepanelenbedrijf. Super competitieve branche. Daar gingen we alles doormeten en 100% data gedreven. En wat daar een beetje mijn ervaring was, was dat alles wat ik aan de voorkant veranderde, wat conversie verbeterde. Hè? Dus de dakcheck en de flow en drempels weghalen en het makkelijker maken om een belafspraak te maken. Dus daar ben je bezig met die conversieoptimalisatie. Op het moment dat je dat aan de voorkant optimaliseert, verlies je eigenlijk business aan de achterkant. Want je haalt ook mensen binnen die nog minder ver zijn in het oriëntatieproces en dat soort dingen. En andersom werkt het ook. Op het moment dat je dus de drempel hoger maakt, dan krijg je eigenlijk alleen maar de hele serieuze mensen aan de lijn. En bottom line is nog steeds hetzelfde. Dus ik probeer... Het is niet dat ik een data-hater ben, ook al lijkt dat misschien nu zo. Maar ik probeer wel heel erg te kijken naar, oké, maar wat is nou de bottom line wat we aan het bereiken zijn? Want we kunnen nou hier een tussenstap optimaliseren, maar wat gebeurt er dan eigenlijk daarna?
Mm-hmm.
En natuurlijk moet je dan nog steeds kijken naar data in de zin van, ik stop hier tijd en effort en geld in en wat komt er over 3 maanden terug? Maar ik ben niet meer zo nitty-gritty bezig met al die tussenstapjes.
Nee,
maar meer met het, is dit verhaal logisch? Krijgt iemand nou de informatie? Ik zie dat iedereen daar afhaakt. Dan ga ik eerder zeggen, we gaan bellen met 5 mensen... en kijken van, wat houdt ze daar tegen? Dan dat ik denk, we gaan die knop op een andere plek zetten en daar nog microcopy onder zetten en dat soort dingen.
Ja, precies. Mooi. Wat is jouw grootste advies aan ondernemers of marketeers die met marketingpsychologie aan de slag willen? Anders dan schrijf je voor mijn cursus.
Even een hele simpele is gewoon pak eens een pagina, je homepage, een productpagina, een over ons pagina. Zet daar eens iemand, het liefst uit je doelgroep, maar anders maar je buurman of weet ik wat. Zet die eens gewoon voor dat scherm en geef die eens gewoon max 20 seconden de tijd, hè? Want mensen gaan niet van voor tot achter alles zitten lezen, maar die scrollen er een beetje doorheen. Dus geef die eens gewoon 20 seconden de tijd en geef hem eigenlijk geen opdracht, maar gewoon bekijk deze pagina, lees even wat, dit en dat. Klap dan na 20 seconden die laptop dicht en vraag dan eens, wat heb je nou net gelezen? Wat heb je onthouden? Of weet ik veel wat.
Mm-hmm.
En ik ben bang dat je, ik vermoed dat je schrikt van wat je dan terugkrijgt. Want je denkt dan eigenlijk, ja, wij zitten in deze business en dit is onze oplossing en daarom is die heel goed. En mensen kijken ernaar, ze halen er een paar dingen uit, ze missen waarschijnlijk de essentie. Nou ja, en dan kun je dus eigenlijk, als je die oefening een paar keer herhaalt, net zolang tot je een beetje terug gaat horen wat je eigenlijk wil communiceren, dan ben je op de goede weg.
Ja. Heel vet.
Het is een heel basic oefening, maar het is heel extreem simpel. Je hoeft geen tools te installeren, je hoeft geen consultants in te huren, weet ik wat, maar probeer het eens gewoon.
Ja, echt heel cool.
Dat is mooi.
Ja,
we hadden het vanochtend nog even over ons pagina.
Ja, precies.
Die moet ook nog geüpdate worden.
Ja, daar kwam het inderdaad precies daarop op neer. Ja, van nee, want dit hele grote verhaal wat hier nu staat, kunnen we dat niet vereenvoudigen, echt gewoon even terugbrengen tot de kern. Dit zou inderdaad een hele mooie manier zijn om te testen, zeg maar, wat mensen dan onthouden over van de over ons pagina.
Ja.
Tof. Chris, dankjewel voor dit interview. Want we zitten alweer op 48 minuten.
Oh.
Ja, de tijd vliegt. Oh, maar ja, dat geeft alleen maar aan, tenminste voor mij, dat het een enorm interessant onderwerp was.
Zeker.
Absoluut. TJ, bedankt. Tim, bedankt. En jij bedankt voor het luisteren.
Dit was hem weer, een nieuwe aflevering van VTalks. Op zoek naar meer inspiratie? Volg ons dan op LinkedIn, YouTube, Instagram of TikTok. Je vindt de linkjes in de show notes. Tot de volgende aflevering!